Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Anna van der Horst van ELO is in de studio. Hoe stimuleer je dat medewerkers zelf aan de slag gaan met hun duurzame inzetbaarheid, met hun loopbaan? Organisaties zetten hier interventies voor in, zoals workshops en e-learnings. Maar wat maakt zo'n interventie nou eigenlijk succesvol? Anna van der Horst deed hier onderzoek naar en we vragen in deze aflevering wat haar onderzoek aan het licht heeft gebracht. Aukje Nauta is de columnist in deze aflevering van People Power en zij gaat het hebben over schaamteloosheid. Wil je nou meer afleveringen luisteren van People Power? Ga dan naar onze website peoplepower.radio en dan kun je ook de ongelooflijk handige WhatsApp-service daar lid van worden, waar we ondertussen over de 200 abonnees hebben, wat heel leuk is. Dus ja, elke week gaat er weer twee WhatsApp-berichtjes naar onze abonnees uit. En wat we heel leuk vinden als je daar dan op geabonneerd bent, dat je ook ons wat laat weten. Dus als je iets vindt of je hebt een idee of je vindt dat wij iemand moeten uitnodigen, of misschien heb je een heel leuk contact die ons kan helpen. Of je vindt misschien wel iets heel stom dat we nooit meer moeten doen. Nou, dan horen we het graag. Want uiteindelijk maken we People Power voor jou. En dus we vinden het ook heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Anna van der Horst van ELO. Anna, je bent in de studio en je bent een uur lang... Hebben we gewoon samen de tijd om eens gewoon lekker te praten over jouw mooie onderzoek. En allerlei andere dingen natuurlijk. Want dat is wat jij... Hoe lang ben je er eigenlijk mee bezig geweest met het onderzoek van je?
Nou, wel bijna 4,5 jaar.
Jeetje zeg. Ongelooflijk.
Ja, dus er moet er ook wel wat uitkomen.
Ja. Ja, de conclusie is, ja. Nee, al mijn hypothesen waren onjuist. Er is niks uitgekomen. En jij hebt, je hebt onderzoek gedaan. Een van de onderwerpen van het onderzoek, waar jij het ondertussen, wel als wij elkaar buiten de uitzending zien, regelmatig over hebben gehad, is proactief gedrag. Nou, dat is een prachtig woord en daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Maar wat is het precies?
Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk waar ik onderzoek naar heb gedaan is career adaptability. En daar hebben we meteen een belangrijk punt te pakken. Dat eigenlijk betekent dat dus aanpassingsvermogen. Hè? Maar ik vind zelf proactief gedrag eigenlijk mooier als omschrijving. Want eigenlijk wat we graag willen, of wat we ook in het bedrijfsleven veel tegenkomen, hè, als wens, is dat we graag willen dat we als mens zelf invloed kunnen uitoefenen op onze toekomst en op het werk dat we hebben. En dat organisaties een klimaat maken om dat zoveel mogelijk te maken. Dus met proactief gedrag bedoelen we eigenlijk iets mooiers dan aanpassingsvermogen alleen. Maar bedoelen we eigenlijk ook echt de vrijheid en de mogelijkheid om zelf invloed uit te oefenen.
Ja, en daar kan ik me voorstellen dat bedrijven dat heel fijn vinden. Organisaties vinden dat fijn, want dat betekent dat mensen zelf op zoek gaan, zichzelf gaan ontwikkelen. Dat scheelt een hoop gedoe en geduw, kan ik me voorstellen. Wat hebben mensen er zelf aan?
Om dat te doen?
Ja.
Hopelijk werk dat beter bij ze past en waar ze enthousiaster over zijn en wat ze met meer plezier doen. Maar ook werk wat beter aansluit bij wat ze echt belangrijk vinden. Als je zelf invloed kan uitoefenen op waar jouw loopbaan naartoe moet, hopelijk kom je dan uit op een plek die echt aansluit bij wat bij jou past.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het überhaupt ook, hè, als je daar als organisatie in helpt of zorgt dat het klimaat goed voor is, dat ook mensen er gelukkiger van worden. Want uiteindelijk willen wij toch ook ruimte en vrijheid?
Ja, zeker. Ja, een beroemd model daarvoor is het CAR-model. De voorwaarden voor geluk. We willen graag ons competent voelen. Het idee hebben dat we iets kunnen, wat iets bijdraagt. We willen ergens bij horen. En we willen zelf autonoom beslissingen kunnen nemen. Eigenlijk als die drie ingrediënten heel goed vertegenwoordigd zijn in werk, dan is de kans groot dat je daar met meer plezier zit dan wanneer dat niet zo is.
Ja. Nou, kunnen we dan zeggen, nou, dat is mooi. Dus iedereen, proactief zijn. Maar ja, dat is niet zo.
Nee.
Toch? Nee. Want ik heb hier veel in de studio, veel mensen die over duurzame inzetbaarheid komen praten. Veel HR-verantwoordelijken. En bijna allemaal zitten ze met hetzelfde vraagstuk. Namelijk, We hebben allemaal mooie dingen bedacht. We hebben allemaal workshops en bijeenkomsten en budgetten en weet ik veel wat allemaal. Maar daar maken te weinig mensen gebruik van.
Ja, ja.
Dus jij hebt de sleutel in handen eigenlijk.
Dat is ook echt onderdeel geweest van de aanleiding waarom we dit onderzoek zijn gestart. Dat we zien overal prachtige dingen opgetuigd voor medewerkers. Veel mogelijkheden om iets te doen. Maar eigenlijk van nature zijn we niet zo proactief. Tenminste, niet als het niet hoeft. Hè? En eigenlijk alles als we het over duurzame inzetbaarheid hebben, willen we graag dat mensen vanuit zichzelf initiatief nemen voor een toekomst waarin het niet zo duidelijk is wat er dan gaat veranderen en wat je daar dan voor moet doen om goed mee te kunnen komen. Dus dat is een te... die opdracht is eigenlijk te veel op de lange termijn en ook niet duidelijk genoeg om nu aan te zetten tot actie. Hè? We gaan pas echt iets doen als het en heel relevant is. Dus als we eigenlijk zien dat de kosten die we investeren, dus de moeite, het risico dat we nemen, de energie die we erin stoppen, dat we het idee hebben dat dat meer oplevert dan dat het ons kost. Dus het moet relevant zijn, maar het moet ook mogelijk zijn. We moeten de juiste tools hebben. Nou, dat is vaak wel het eerste wat we gaan oplossen binnen organisaties.
Een mooie portal neerzetten. Heel veel tools, portals. Ja.
Ja, heel veel mogelijk. Alleen, als mensen het dan nog niet zo relevant vinden, of ze zijn er nog niet zo voor gemotiveerd, ze zijn er nog niet zo enthousiast voor, dan gebeurt er eigenlijk vrij weinig. En daarnaast is er best veel onderzoek al over welke loopbaangerichte interventies nou goed werken. En daar zien we eigenlijk hele verschillende dingen. Ten eerste is er heel weinig onderzoek naar schaalbare interventies. Hè. Dus er zijn veel interventies waarvan we wel weten dat ze werken. Maar dat zijn vooral interventies die echt gericht zijn op 1-op-1 aandacht. Dus iemand in een echt loopbaantraject stoppen of dat aanbieden. Dat heeft wel effect. Dan gaan mensen ook actiever aan het werk.
Oké, maar dat is dan echt 1-op-1 coaching. En dan 5, 6, 7, 8 sessies. Ja, ja, dat is wel betaalbaar natuurlijk.
Precies.
Nou, we hebben net Achmea. Een keer... Die hebben 12.000 mensen. Nou, 12.000 keer zo'n traject. Ja, dan kunnen ze de tent wel sluiten volgens mij.
Ja, precies. Dus dat is niet...
Zouden de loopbaanadviseurs wel heel leuk vinden natuurlijk.
We moeten er heel veel meer hebben. Ja. Ja, maar we leven wel in een tijd waar eigenlijk iedereen continu met verandering wordt... daartegen aanloopt of daarmee te maken krijgt. Dus mensen moeten zich voorbereiden. Niet alleen een paar mensen in een talent traject of een paar mensen aan de onderkant die echt moeite hebben of afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk moet er iets zijn wat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen zich iets bij voor kan stellen. Wat iedereen kan aanpassen op wat hij zelf van belang vindt.
En ik kan me bij zo'n loopbaantraject ook voorstellen dat wat helpt is dat er iemand zegt zo, nou over een maand zien we elkaar weer. En dan dit en dit hebben we afgesproken. Dat ga je doen. Dus dan is die proactiviteit, daar is wat minder van nodig voor mijn gevoel. Toch?
Uit jezelf te komen.
Ja, je zit in een soort structuur. En dat lijkt me want het beeld wat je schetst van iemand die proactief is, het alternatief, wat is volgens mij de meeste mensen doen, is niks doen.
Ja.
En dat is heerlijk. Ja. Toch? Want het kost geen energie. Het
kost geen energie, maar geeft soms ook wel weer onrust. Hè? Dan heb je het idee van, ja, er wordt de hele tijd gezegd dat ik iets moet doen, maar wat dan? Hè? Dus mensen willen op zich ook wel graag natuurlijk zelf van hun werk iets moois maken. Maar de grote vraag is, hoe krijg je ze dan zover? Hè? En we zien dat bijvoorbeeld online tooling steeds populairder wordt. Mm-hmm. En dat is ook een hele mooie optie om hieraan te werken. Dat werkt heel goed om mensen inzicht te geven in zichzelf of in wat er te koop is op de arbeidsmarkt. Alleen wat we daarbij ook zien, en dat blijkt ook uit dezelfde meta-analyses als waar we het eerder over hadden, dat 1-op-1 coaching of een hele intensieve groepscoaching, dat effectief is, blijkt ook uit diezelfde onderzoeken dat alleen maar online iets doen is op zich wel een mooie start, maar is eigenlijk veel minder effectief dan op het moment waarop je het toch ook combineert met een soort van begeleiding. Dus we zijn in dit onderzoek echt op zoek gegaan naar waar kunnen we nou de optimale combinatie vinden. Dat je wil dat mensen zoveel mogelijk eigenlijk online al zelf doen om het schaalbaar te houden. En wat is dan eigenlijk echt het moment waarop je wel moet bijspringen met begeleiding? Wanneer is het moment dat je afspraken moet inplannen of iets moet organiseren? En wat moet je dan in die begeleiding doen om toch effect te krijgen zonder dat je urenlang met allemaal verschillende coaching sessies maar heel weinig mensen bereikt?
Hoe onderzoek je zoiets? Want die momenten, dat zijn er eindeloos veel. Waarop je, toch? Ja.
De momenten waarop?
Nou, de momenten dat je wel, als je wil weten wat is het beste moment, ja, dan moet je ze toch allemaal gaan uitproberen.
Oh, ja.
Ja.
Ja, zeker. Nou, wat we hebben gedaan is we hebben gewoon Verschillende vormen van interventies ontwikkeld om te kijken van welke geeft nou wel effect en welke geeft geen effect. Dus we hebben ook gekeken van nou, we maken het al best klein en compact en hoe klein kunnen we het dan maken? Dus we hebben er steeds een beetje van afgehaald en gekeken van nou, doet het dan eigenlijk nog wat? En er kwamen best wel verrassende resultaten uit.
Ja, daar gaan we zo, mag oh, dat, nog niet hè? Oh, nee, dat mag nog niet.
Ik zeg nog niks.
Nee, want de eerste ben ik heel erg benieuwd. Want je zegt of het effect heeft. Welk effect ben je dan naar op zoek?
Ja, wat wil je eigenlijk bereiken met zo'n interventie? Ja, nou, de interventies die we hier hebben onderzocht, daarbij heb ik me echt gericht op transities in een loopbaan. Dus het moment waarop je bijvoorbeeld van de ene baan naar de andere gaat. Of het zou ook kunnen zijn als je geen werk hebt, naar weer wel werk. Of als je klaar bent met studeren, je gaat voor het eerst een baan zoeken. Ja, en dan is het natuurlijk echt succes van zo'n transitie te meten door te kijken naar, vinden mensen überhaupt een baan? Hè, als dat relevant is. Of en als ze dan een baan vinden, past die baan dan beter? Dus we hebben echt gekeken naar op welke manier sluit die baan aan, bijvoorbeeld bij wat iemand kan en wat het werk van iemand vraagt. Of wat iemand motiveert en wat het werk aanbiedt. Of wie iemand is. En daarnaast hebben we ook gekeken naar of mensen het gevoel hebben dat ze groeien in hun loopbaan door zo'n transitie. En of ze tevreden zijn met de baan die ze vinden.
Ik begin steeds meer respect. Ik had al veel respect voor je. Maar als ik dat hoor, hoe je dit dan onderzocht hebt, dan denk ik, jeetje Mina zeg.
En
dat ook nog naast je gewone werk.
Ja.
Goedemorgen. Nou, een enorme cliffhanger. Want we gaan natuurlijk straks naar de resultaten. Want er komt iets moois uit dat onderzoek. Namelijk, als je dan een interventie doet, hoe zet je die dan in elkaar? En dat hoor je zo.
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Anna van der Horst is in de studio van ELO. En om te praten over haar onderzoek waar ze 4,5 jaar aan heeft gewerkt. En in awe was over hoe ze dat toch voor elkaar heeft gekregen. Nou Anna, dan doe je dat onderzoek. Dan ga je die interventies op allerlei verschillende manieren uitproberen. Online gecombineerd met niet online. Dus met iets fysieks.
Ja.
En dan komen de conclusies, de onderzoeksresultaten. Dan ga je achter dingen komen. Dus waar kom je dan achter?
Ja, gelukkig als hoofdconclusie dat je heel goed proactief gedrag kunt aanleren. Want dat was nog best wel even een vraag hè, aan het begin. We wisten wel op een gegeven moment dat specifiek proactief gedrag mensen heel erg helpt in hun loopbaan. Dus er was veel onderzoek naar dat als mensen zelf goed gericht beslissingen nemen over hun loopbaan. Als ze actief zoeken naar wat ze zelf in huis hebben en welke kansen er zijn. Als ze goed vooruit plannen, doelen stellen. Ook zo nog een beetje geloof in eigen kunnen hebben. Hè. Dat zijn allemaal gedragingen die ervoor zorgen dat je soepeler door transities heen gaat. Maar de vraag was, ja, dit klinkt ook wel grotendeels als gedrag wat een beetje in je zit of niet. Hè? De een doet dat nou eenmaal veel makkelijker dan de ander.
Is het een trait of is het een state, toch?
Precies.
Zeggen ze dan.
Ja. En ook volgens deze theorie gaat het eigenlijk over verschillende levels. Begin je eigenlijk bij een soort persoonlijkheidseigenschappen die jou flexibel maken of niet? Die leiden tot een soort algemene bronnen om jezelf proactief op te kunnen stellen. En die leiden dan weer tot echt proactief gedrag. Dus dat is nogal wel een weg waarvan je zegt, ja, als we dan alleen aan dat proactief gedrag gaan draaien, hè, hebben we dan effect. Maar gelukkig was dat zo. Dus we zagen dat de deelnemers meer proactief gedrag gingen laten zien na de interventie. En vooral, we zagen dat een half jaar later dat gedrag nog steeds hoger was. Dus dat betekent niet dat je het gedrag bent gaan doen in de interventie en daar blijft het bij. Maar dat het gelukt is om het gedrag aan te leren en te zorgen voor transfer naar daar waar het uitmaakt.
Ja, dus je hebt echt iets aangeleerd.
Ja.
Een nieuwe vaardigheid of het aangewakkerd zodat het langer blijft aanblijft.
Ja, laten we zien dat het meer is dan een eigenschap alleen. Ja,
ja. En nou is natuurlijk iedereen die nu zit te luisteren, die denkt, ja, ik heb zo'n heel duurzaamheidsprogramma. Wat moet ik doen?
Ja.
Wat kunnen we van Anna leren?
Ja. Nou, ik zal kort samenvatten wat ongeveer in de interventie zat. We hebben mensen met een e-portfolio online eigenlijk zichzelf in kaart laten brengen. Dus profiel laten maken. Verschillende vraaglijsten laten doen. De vraaglijsten die veel van ons denk ik wel kennen. Dingen als persoonlijkheid of krachtvelden. De op zoek naar je talent, je motivatie, je drijfveren. En ze konden feedback vragen aan anderen. Dat helpt heel vaak om een wat reëler of een wat meerzijdig beeld te krijgen van hoe je in elkaar zit. En daarna hebben we ze bij elkaar laten komen in dus een soort groepsinterventie. Defensie. En daar hebben we ons een beetje gehouden aan de vijf belangrijke ingrediënten voor succes in dat soort interventies van Ryan en Crane. Of ik moet het goed zeggen, Brown en Ryan Crane, sorry. Nou. Die hebben daar mooi meta-analytisch onderzoek over gedaan. En die zeggen eigenlijk belangrijke dingen, belangrijke voorwaarden voor echt het veranderen van loopbaangericht gedrag. Zijn onder andere dat je mensen iets laat opschrijven. Ja, dat klinkt een beetje simpel, maar dat helpt heel erg.
Als wacht even, ik schrijf het even op.
Oh, jij schrijft het even op. Dan onthoud je dat dus. Ja, mooi. Maar het helpt als je een samenvatting maakt. En door het op te schrijven is eigenlijk bijna hetzelfde als het aan een ander uitleggen. Hè? En dat werkt heel goed als principe om iets niet alleen zelf een beetje te ervaren, maar ook om het te onthouden en echt toe te kunnen passen. Dus als je mensen vraagt, schrijf een korte samenvatting van wat je nou eigenlijk hebt geleerd uit al die vragenlijsten. En maak daar een soort pitch van over jezelf. En probeer jezelf goed neer te zetten in die opdracht. Dat helpt heel erg. Een ander onderdeel dat belangrijk is, dat mensen persoonlijke feedback krijgen. Dat hoeft niet van een specifieke coach. We hebben mensen elkaar feedback laten geven. En wel één coach op dan ongeveer 25 tot 30 mensen. Mensen een beetje op weg geholpen daarmee. Nou, dat is een belangrijk onderdeel. En daarnaast is echt relevante informatie over loopbaankansen in de arbeidsmarkt een belangrijk onderdeel. En dat kwam ook echt uit het onderzoek dat dat meer impact heeft dan wij dachten.
Okay.
Wij dachten altijd dat dat hele gebeuren rondom loopbanen begint altijd heel erg bij eerst naar jezelf kijken. Hè? Maar wij hebben het hier in een andere uitzending ook nog wel eens gehad over het vormen van identiteit en hoe dat gebeurt. En eigenlijk heel belangrijk bij het vormen van identiteit is dat je een context hebt. Dus we vormen niet een identiteit alleen op onze zolderkamer in ons eigen hoofd. Nee, we doen dat door te checken met anderen. Onszelf af te zetten ten opzichte van anderen. Te zoeken naar bevestiging voor die identiteit. Dus eigenlijk denken we, dat weten we niet, want dat moeten we nog verder onderzoeken. Maar het zou heel goed kunnen dat concrete arbeidsmarktinformatie zoveel impact heeft. Zelfs over alleen maar naar jezelf kijken heen. Omdat het eigenlijk meer context geeft. Zodat mensen daarna veel effectiever met dat profiel aan de slag kunnen. Dus die beide dingen doen.
Je gaat jezelf al een beetje verplaatsen. Je denkt, ze hebben veel mensen in de zorg nodig. Dat je al een soort beeld gaat creëren van ik in de zorg, hoe zie ik er dan uit?
Ja, en wat vind ik daar dan belangrijk? En wat kan ik daar dan teweeg brengen? Of wat is mijn impact daar? Zomaar vooral aan jonge mensen die nog misschien niet zoveel werkervaring hebben vragen. Ja, vertel eens, wie ben je? Wat heb je allemaal te bieden?
Wat wil je worden?
Allemaal moeilijke vragen zijn dat voor mensen. Maar als je ineens zegt, hey, deze vacature, wat zie je daar nou? Wat vragen ze nou? En past dat bij jou? En wat heb jij eigenlijk in huis? Dan ineens kan je misschien wel makkelijker zo'n soort verhaal mooi neerzetten.
Interessant. Oké, dus dat is de derde.
Ja, en verder is nog een hele leuke, vind ik ook, soort rolmodellen of mooie voorbeelden. Dat heeft eigenlijk ook, denk ik, heel veel met die context te maken. Dus als je andere mensen uitnodigt om te vertellen hoe zij succesvol door een lastige of uitdagende transitie heen zijn gekomen, kunnen mensen daar heel goed uithalen van, dat stukje ga ik ook doen of dat past ook bij mij. Dus verhalen vertellen, naar elkaar luisteren, dat is een belangrijk component. En dan is de laatste nog het organiseren van social support. Dus eigenlijk goed kijken naar, ik heb dan allemaal loopbaanplannen of ik heb allemaal ideeën over wat ik zou willen en kunnen. Ja, zorg dan dat je goed nadenkt over welke leidinggevende, welke collega's, welke mensen uit je persoonlijke netwerk heb je nodig om je daarmee te begeleiden.
Oké, dat zat allemaal in die interventies die jullie gebruikt hebben.
Ja.
En heb je dan ook soms een onderdeel weggelaten om te kijken wat dat dan deed? Hè? Want je zei al dat die relevante informatie over loopbaankansen, dat die heel goed scoorde.
Ja,
daar kom je alleen maar achter als je andere dingen niet doet.
Ja, precies. Ja. Ja, en wat altijd lastig is in interventieonderzoek is om alle onderdelen apart te testen. Dat zou wel prachtig zijn, maar dat is heel uitgebreid. Dus we hebben bepaalde dingen daarmee wel apart kunnen bekijken. En wat we gedaan hebben is wel geprobeerd alles erin te laten zitten, maar steeds de tijd kleiner te maken om te kijken hoe weinig tijd hebben we eigenlijk nodig om echt effect te behalen. Toen bleek we hadden eerst twee workshops. Eén helemaal over dat zelfexploratiedeel en de ander helemaal over de arbeidsmarkt. Nou, dat werkte fantastisch. Mensen waren dan in totaal 4 uur in die workshops bezig. En dan hadden we nog een soort tussenopdracht, waarbij mensen in één workshop gecombineerd aan zichzelf met zichzelf aan de slag gingen en die arbeidsmarkt gingen bekijken. En een workshop waarbij we eigenlijk alleen mensen hielpen om wel kort een profiel samen te stellen, maar gewoon vinkjes te zetten, vacatures te zoeken. En daarna mochten ze zelf gewoon op hun eigen houtje met dat profiel aan de slag. En eigenlijk deed die laatste het bijna net zo goed als die eerste. Dus dat hadden we helemaal niet verwacht.
Oh.
Want we dachten eigenlijk, steeds doe je een beetje minder, dus steeds heb je ietsje minder effect. Maar waar dat dan precies aan ligt, dat weten we niet. Maar daar hebben we natuurlijk wel ideeën over. Bij die middelste optie, waarbij het gecombineerd in één workshop zat, was er natuurlijk eigenlijk aan het eind van die workshop maar heel weinig tijd voor dat echt vacatures zoeken. Want dat moest nog een beetje achteraan en iedereen was wel een beetje moe. En die andere twee, die hebben echt daar specifiek een hele workshop over gehad. Dus dan zien we van nou dat beide doen is echt wel het beste. Hè? Maar eigenlijk alleen naar die arbeidsmarkt kijken en dan wel helpen om dat echt te koppelen aan jouw persoonlijke profiel. Daarna kunnen mensen eigenlijk wel heel goed zelf resultaten behalen met online dingen doen.
Ja, het is toch ik in de wereld.
Ja.
En
ja.
Als je niet weet hoe de... Ja, als je heel losgezongen over jezelf gaat nadenken... Dan kan ik me ook voorstellen dat dat weer heel veel onzekerheid geeft.
Ja.
Van jezelf. Waar dan? En met wie dan? En in welk bedrijf? Of welke organisatie? Of welke branche?
Ja, heeft minder houvast.
Ja, mooi.
Ja.
En dus nu?
Dus nu, ja.
Wat moeten we doen?
Hoe moeten we dit doen?
Ja, en wat dit heeft nogal effect. Op alle mobiliteitscentra van alle grote organisaties, op UWV's en weet ik veel wat allemaal.
Nou, wat mooi is dat de conclusie die we uit kunnen trekken is dat op zich interventies implementeren helpt. Hè? Dus dat is mooi. En daarnaast die grote vraag van hoe laat je mensen nou meedoen, dat is nog steeds echt wel een hele grote uitdaging. En we hebben eigenlijk nog een studie hiernaast gedaan en die ging heel erg over die persoonlijke eigenschappen en het effect daarvan op dat proactieve gedrag. En daar hebben we gezien dat hoog scoren op dingen als een interne locus of control en algemene nieuwsgierigheid en algemeen zelfvertrouwen.
Als je nou woorden gebruikt hebt waarvan je denkt, nou, de interne locus of control, die moet je wel even uitleggen. Dat is nog geen gemeengoed.
Dat gaat erover dat mensen zich het gevoel hebben dat succes en falen voor in ieder geval een groot gedeelte toe te schrijven is aan eigen handelen. Dus als je een lage interne locus of control hebt, heb je eigenlijk het idee dat dingen je een beetje overkomen of aangedaan worden. En hoe hoger die is, hoe meer je beseft dat je zelf invloed kunt uitoefenen op de dingen die jou overkomen. Of die er om jou heen gebeuren. En we zien dat die eigenschappen een hele sterke positieve invloed hebben op hoe proactief mensen zijn. En we zien bijvoorbeeld dat leeftijd heeft een wat negatief effect daarop. Maar dat hele effect van leeftijd verdwijnt op het moment dat mensen wel die eigenschappen hebben. En dat zijn wel eigenschappen die iets zeggen over mensen zelf natuurlijk. Maar ook wel dingen die heel goed te beïnvloeden zijn met een bepaalde werkomgeving. Als je mensen heel weinig ruimte of vrijheid geeft om zelf over hun eigen werk te beslissen. Nou, dan kan je minder goed verwachten dat ze een sterke interne locus of control ontwikkelen. En daar zijn natuurlijk ook bedrijven nu heel veel mee bezig. Mm-hmm. Om zelfsturende teams op te zetten en dat soort dingen allemaal te ondernemen. Maar je ziet wel dat ruimte bieden voor autonomie en tegelijkertijd dus een sterke context bieden. Want ik denk dat die twee dingen bij elkaar wel een hele belangrijke combinatie zijn. Dan geef je mensen de mogelijkheid om echt tot actie over te gaan.
Ja. Mooi. Maar het zijn wel, ja, je zegt het zijn eigenschappen. Dat zou voor dat zou, dat klinkt een beetje als dat is wie je bent.
Ja.
En dat is wat het is.
Mm-hmm.
Maar dat is dus niet zo.
Ja,
je kunt dat ook weer ontwikkelen, beïnvloeden.
Ik denk dat een heel groot gedeelte beïnvloed wordt door wie je bent en hoe je in elkaar zit. Maar eigenlijk ook mensen met een hele hoge interne locus of control verliezen dat op het moment dat ze nergens invloed op kunnen uitoefenen.
Want dus je kunt het kapot maken.
Ja, je kunt het zeker heel effectief onderuit halen.
Ja.
En je kunt het dus ook juist ruimte geven en stimuleren. Dat betekent niet dat iemand die van nature een hele lage interne locus of control heeft ineens de nummer 1 zal worden. Maar je kunt dat wel degelijk beïnvloeden. Net als zelfvertrouwen. Als je mensen taken laat doen die gewaardeerd worden, die ze als belangrijk ervaren, die in het verlengde liggen van waar ze goed in zijn en waar ze gemotiveerd voor zijn. Ja, dat heeft een positiever effect op hoe mensen naar zichzelf kijken, de toegevoegde waarde, dan als je dat zou omdraaien.
Ja. Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, de manier waarop je georganiseerd bent, dus hoe mensen dagelijks werk doen, dat is misschien wel de beste interventie om ervoor te zorgen dat mensen proactiever ook naar zichzelf gaan kijken en naar hun eigen loopbaan.
Ja, en helemaal als je het hebt over iets als duurzaam inzetbaarheid. Ik zie veel bij organisaties dat wordt georganiseerd als iets naast het werk.
Ja,
als iets
ding.
Wat mensen in hun eigen tijd moeten doen of wat niet direct raakt aan de cultuur van de organisatie. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het veel effectiever is als mensen dat niet op een soort externe discipline ernaast moeten doen. Omdat ze verteld is dat het belangrijk is. Maar dat het onderdeel wordt. Dat er eigenlijk een continue uitnodiging is om jezelf te ontwikkelen. Af te vragen waar je naartoe wil. Proactief te zijn.
Ja, leuk. Ja, we hadden een van de vorige afleveringen, moet ik zeggen, hadden we bol.com te gast. En dat was precies hun verhaal. Ze zeiden, ja, weet je, wij veranderen continu. Dus veranderen onze medewerkers continu. En dus zelfs ook in de samenstelling in de teams verandert continu. Dus ja, wij moeten wel elke dag met leren bezig zijn.
Ja.
En ja, dus dat hele duurzame inzetbaarheid is daar niet echt een thema.
Nee.
Dus we hadden een aflevering over duurzame inzetbaarheid. Niet, of over leren en ontwikkelen. En eigenlijk ging die alleen maar over hoe de organisatie in elkaar zat.
Ja.
Ja, dus wil je die luisteren? Ga dan even naar peoplepower.radio. Maar natuurlijk eerst even deze aflevering afluisteren. Want we gaan zo luisteren naar een van onze favoriete columnisten. Aukje Nauta. En die heeft een prachtige titel voor haar column. Namelijk Wees schaamteloos. En dat hoor je zo. Hoi.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Laatst was ik het lijstje van columnisten is door aan het kijken. En toen dacht ik, tot mijn ik voelde mij ook een lichtelijk het schaamrood naar boven komen. Want van alle columnisten die we hebben, nou, dit zijn er geen 100, maar het zijn er toch al een paar. Hebben we één meisjescolumnist. En dat is eigenlijk te weinig. Dus ik dacht, ik gebruik deze aankondiging van onze fantastische columniste Aukje Nauta, partner bij Factor 5 en bijzonder hoogleraar Enhancing Individuals in het Dynamic Work Context aan de Universiteit van Leiden. Ook even om een oproep te doen. Als jij nou denkt, ja, sorry voor de positieve discriminatie, maar ik ben een vrouw of een meisje, ligt er een beetje aan hoe je je voelt. En ik vind het heel leuk om columns te schrijven over de kracht van mensen in organisaties. Dan moet je even een mailtje sturen naar glenn@people-power.nl. Nou, tot zover deze oproep. En alle aandacht voor Aukje. Wat fijn dat je er weer bent, Aukje.
Dankjewel. En eigenlijk haal je me de woorden uit de mond. Want mijn aanrader voor deze keer, die luidt, wees schaamteloos. En die wilde ik eigenlijk beginnen met een vraag aan jou te stellen. Maar die heb je eigenlijk al beantwoord. Namelijk, schaam jij je wel eens, Glenn?
Jazeker.
Ja, ja. En waarvoor schaam je je nog meer, behalve dan dat je te weinig meisjescolumnisten hebt?
Ik de laatste tijd, als ik mij voorstel dat ik weer een zwembroek aan moet, dan denk ik, nou, volgens mij ben ik te laat begonnen om een beetje in shape te komen. Maar verder ben ik niet zo'n hele schamert. Dus ik schaam me niet zo snel voor gek doen of raar eruit zien. Nee, dat valt best wel mee.
Nee. Nee, en als je ook zo vrij uit vertelt van ik schaam me een beetje voor dat ik weer in de zwembroek moet, dan schaam je natuurlijk ook niet echt. Want als je je echt schaamt, dan zou je dat natuurlijk niet durven vertellen. Maar goed, mensen die kunnen zich inderdaad voor van alles en nog wat schamen. Meestal gaat het inderdaad over uiterlijk, hè? Dat je te dik bent, of juist te dun, of te lang, of te klein, of dat je te stil bent, hè, als het gaat om gedrag, of juist dat je op een feestje weer veel te luidruchtig bent geweest. Maar ook als het om werk gaat, dan wordt er wat afgeschaamd. Hè? Bijvoorbeeld voor fouten die je maakt. Of dat je nog steeds een junior functie hebt. Of dat je op je werk soms neiging hebt om in huilen uit te barsten. Ik heb dat tenminste wel eens. Nou, in een podcast hoorde ik laatst een verhaal van een vrouw in Amerika. Die telkens maar weer werd afgewezen voor allerlei leuke klussen en opdrachten. Nou, als dat steeds gebeurt, ja, dan ga je je best wel een beetje schamen. Ben ik wel oké, denk je dan al snel. Mag ik eigenlijk wel bestaan als je dat dan een beetje ver doorvoert? Nou, deze vrouw had dat ook. Maar ze verzon iets slims om met haar schaamte om te gaan. En daar kom ik straks nog op terug, want ik wil eerst nog wat meer vertellen over schaamte. Schaamte zorgt ervoor dat je dingen niet meer durft. Dat je in je schuld kruipt, je verstopt. En dat is jammer, want mensen die zich al te erg schamen, zo blijkt uit onderzoek, die raken depressief. Nou, daarom vond ik het wel mooi toen ik laatst iemand van een jaar of 40 aan een groepje van zijn eigen collega's hoorde vertellen dat hij eigenlijk het liefst niet zou werken. En dat hij dan lekker lang zou uitslapen, misschien eens een wandelingetje zou doen, een beetje tv zou kijken, want, zo zei hij, ik ben eigenlijk heel lui. Nou, dat vond ik wel mooi, hè, hoe hij midden tussen zijn collega's zich totaal niet schaamde voor zijn gebrek aan ambitie. Maar ook schaamte voor heel veel ambitie valt te overwinnen. Net zo deed een collega van mij de ontboezeming dat hij zich best lang schuldig had gevoeld dat hij geen enkele hobby heeft. En dat cultuurdingen zoals museumbezoek hem eigenlijk gestolen kunnen worden. Omdat hij niks liever doet dan werken. Maar juist daardoor heeft hij de top in zijn vak bereikt. Dus tegenwoordig is hij er juist trots op dat hij volstrekt monomaan is. Dus het helpt om schaamteloos te zijn. Om juist dat te doen of op te zoeken waar je zelf of waarvan anderen vinden dat je je er eigenlijk voor zou moeten schamen. Nou, en dat is nou precies wat die Amerikaanse vrouw die zo vaak werd afgewezen deed. Nou, eind 2017 stelde zij zichzelf tot doel om in 2018 100 keer afgewezen te worden voor sollicitaties en opdrachten. Nou, en in 2018 hield ze een spreadsheet bij met een lijst van alle afwijzingen, met daarbij een opmerking over hoe dat nou voelde. Zoals, awkward, ik ben net afgewezen door iemand van wie ik dacht dat ik ermee bevriend was. Nou, uiteindelijk haalde ze 107 afwijzingen. Maar ook 43 acceptaties. Waarvan eentje om een stuk in de New Yorker te schrijven. Nou, vroeger durfde ze daar nooit een stuk naartoe te sturen, omdat ze dacht dat ze daar toch niet goed genoeg voor was. Maar nu het haar doel was om afgewezen te worden, dacht ze, natuurlijk ga ik het proberen. En met succes. Schaamteloosheid is dus dat je het lef hebt om dingen anders te doen dan de norm. Maar als je de schaamte voorbij gaat, dan ruim je op wat in de weg staat van je verlangen. Zonder schaamte ben je je authentieke zelf. En dat vergroot de kans dat je precies op die plek terechtkomt die je past als een jas.
Mooi. Aukje. Jeetje.
Dank je.
Ja, je hebt 1 maand geen column gedaan. Het eerste wat ik me bedoel is, schoot, volgens mij moeten we weer 1 maandje overslaan. Maar dat is niet waar, hoor.
Oh,
dus
nou,
ik vraag jou gewoon schaamteloos of je lekker door wil gaan.
Oké, nou dat ga ik doen, want ik doe het met veel plezier, Glenn.
Ja, nou ik vond hem weer prachtig. Dankjewel, Aukje Nauta.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl
Omdat Anna van der Horst van ELO te gast is, het hele uur, hebben we weer een oud item een beetje afgestoft. Dat hebben we een tijd lang hebben we dat gedaan, als mensen in de studio waren, dat we het inspiratiehoekje hadden. Eigenlijk met de simpele vraag, wat heb je de laatste tijd gelezen of gezien of gehoord of meegemaakt waarvan je denkt, wauw, dat was te gek en dat heeft mij geïnspireerd. Dat was altijd een heel leuk item om te doen. Maar op een of andere manier is dat een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar vandaag hebben we hem weer opgepoetst. Dus dat is het laatste wat we gaan doen voor het einde van dit uur. Anna, nou je weet het al ongeveer een half uur dat we dit... Nou, dat is niet waar. Ongeveer een uur dat we dit gaan doen. Dus je bent uitgebreid voorbereid.
Helemaal.
Ja, ik ook. Want ik wist het ook pas een uur geleden. Wat heb je meegenomen?
Ja, eigenlijk een combinatie van 2 dingen die ik de afgelopen week heb meegemaakt. Als eerste, ik ben een heel leuk boek aan het lezen. Ik ben halverwege, dus ik weet nog niet hoe het eindigt. Maar het is van Adam Kay en het heet This is Going to Hurt, The Secret Diaries of a Junior Doctor. En het gaat over een jongen die beginnend arts in opleiding bij de NHS, bij de National Health Service in Engeland. En die liggen nogal onder vuur. Er is een hoop geld wat daar niet meer naartoe gaat. Dus mensen hebben ontzettend hoge werkdruk. En hij omschrijft eigenlijk een vreselijke wereld daar. Met allemaal dingen die hij meemaakt. En een baan die hem ontzettend onder druk zet. Eigenlijk bijna een soort onmenselijke situaties. En aan de andere kant vertelt hij ook hele leuke dingen over dat werk. Hè. Hij leert ontzettend snel. Want hij moet allemaal dingen doen die ontzettend relevant zijn. En hij mag alles in de praktijk meteen doen. Dus wat jammer is dat het de hele tijd over leven en dood gaat. Dus er zit nogal veel druk op. Maar in ieder geval, hij beschrijft dat heel grappig.
Hij heeft het echt zelf meegemaakt.
Ja, en hij is ook nu gestopt met zijn opleidingen. Hij is dus uiteindelijk na heel veel jaar dat doen, heeft hij een ander loopbaanpad gekozen. Want hij was er echt. Hij vond het te erg. En we zien ook echt stakingen, hè, onder de junior doctors in Engeland. Dus het schijnt echt wel een heftige situatie te zijn.
Jeetje. Kan jij dat lezen? Want bedoel, jij werkt bij ELO. Jullie geloven heel erg in dat werk heel veel voor mensen kan betekenen. En dan lees je zo'n boek van iemand die eigenlijk totaal aan het afbranden is.
Ja, en op een baan die zo belangrijk is voor onze maatschappij. En een baan die mensen met volle overtuiging kiezen. Vaak vanuit de betekenis. Hè? En dat kun je dus heel erg verpesten, dat werk. Door het niet goed te organiseren. En toen was ik afgelopen weekend op het EWOP-congres. Dat is het Europese congres voor werk- en organisatiepsychologie. En daar was Sharon Parker. Zij is een Australische onderzoeker. Ze doet prachtig werk. Heel veel over proactief gedrag. Maar ook veel over work design of job design. En zij gaf dus daar een hele lezing. Terwijl ik dit boek aan het lezen ben over de kenmerken van een leuke baan. Of een motiverende baan die een positief effect heeft op onze gezondheid. Op onze motivatie, op onze prestatie. En er is dus ontzettend ontzettend veel wetenschappelijk onderzoek naar. Wat maakt werk nou eigenlijk goed werk? En zij had het erover dat ze hadden onderzoek gedaan met de schets gemaakt van dit zijn allemaal taken. Je hebt deze mevrouw, maak hiervan een baan. En dat hadden ze managers laten doen, die dus vaak banen ontwikkelen. En dat hadden ze ANO-professionals laten doen, of juist hele jonge mensen laten doen, of mensen die baan eigenlijk zelf doen. En de managers bleken daar het allerslechtste in te zijn. Dus dat was wel verdrietig. Ja, die maakten banen waar mensen de hele dag moesten kopiëren of veel te veel van hetzelfde moesten doen. Dus dat was wel heel teleurstellend.
Maar die dachten dus blijkbaar heel erg vanuit het systematisch van, we doen dit allemaal bij elkaar, want dat is blijkbaar lekker efficiënt of zo.
Ja, en daar kan je makkelijk overzicht in creëren. Maar eigenlijk wat wij willen is vooral een taak waarvan we begin tot eind verantwoordelijk zijn voor iets. Dus dat we de relevantie zien van iets. We willen graag dat die taak impact heeft, dat die iets betekent voor een ander. We willen een beetje afwisseling in taken. We willen graag ook nog een beetje autonomie, hè, zelf kunnen beslissen. Nou, dat zijn allemaal ingrediënten en daar zijn nog veel meer details over wat dan nou precies daar ervoor zorgt dat het werkt of niet. Maar het is dus eigenlijk best gek dat we hebben heel veel HR-professionals. We hebben allemaal uitgebreide opleidingen. Maar het vak van jobdesigner, ja, waarom heeft niet elke organisatie dat? Ja. Waarom zit er niet gewoon iedere keer iemand bij die zegt, dit werk kunnen we veel beter of mooier inrichten? Er zijn natuurlijk wel mensen die daarover nadenken. En het is ook wel eens een thema op de agenda. Maar ja, wij hadden het net over dat misschien een van de meest doorslaggevende ingrediënten voor echt werk aan duurzame inzetbaarheid of werk aan proactief loopbaangedrag is, ontwikkel nou werk dat daartoe uitnodigt. Dus misschien zou voor in ieder bedrijf een jobdesigner. Best een hele mooie functie zijn.
Ja, ja, een baan van de toekomst. Ja. Of laten we zeggen, sterker nog, hopelijk is die toekomst niet zo ver weg. Want dan gaat het allemaal weer een stukje beter.
Ja.
Mooi. Ik zal mijn best doen om linkjes naar Adam Kay, het boek van Adam Kay en Sharon Parker, op de website te zetten. Ik zit ook midden in een boek. En de vaste luisteraars weten, ik lees nooit wat. Ik luister alles. Dus ook dit is een luisterboek. Het is een boek van Marcus Buckingham. Samen met iemand anders, waarvan ik nu de naam even niet meer weet. Het heeft wel een hele leuke titel. Namelijk, en die titel triggerde mij ook. 9 Lies About Work. En het grappige is dat ik werd eigenlijk op het boek gewezen, omdat ik luister naar de podcast van Harvard Business Review. De Ideacast. En daar zit gewoon een commercial in de podcast voor dit boek. Ik weet ondertussen ook waarom. Want het wordt in samenwerking met Harvard Business Review uitgegeven, dit boek. En 9 Lies About Work. En daar zitten nogal wat boute stellingen in. Daar hou ik wel van. Dus lekker scherp. Bijvoorbeeld, de eerste alleen al, hè. People care which company they work for. Dat is een leugen, volgens hen. En wat ze dan eigenlijk zeggen in dat eerste hoofdstuk is, de belangrijkste invloed op het engagement van mensen, of mensen het naar hun zin hebben op hun werk, of ze gemotiveerd zijn, dat is het team waar ze werken. En dat is ook niet zo raar natuurlijk, want dat is ook je naaste omgeving. Dat zijn de mensen waar je echt mee werkt. Maar zij hebben dus uit het onderzoek wat zij al jarenlang doen naar engagement, kunnen ze eigenlijk die eruit halen. Dat ze zeggen, ja, de drivers van een team, dus of je met leuke mensen werkt en of je snapt wat je taken eigenlijk zijn, nou, al dat soort dingen, die bepalen uiteindelijk of je het naar je zin hebt op je werk. Maar dat is nogal wat. Hè? Als het dus niet uitmaakt voor welk bedrijf je werkt, als dat niet een driver is, ja, dan daar ga je dan. Hè? Dus zij zeggen bijvoorbeeld ook, ja, organisatiecultuur, dat is gewoon onzin. Daar hoef je helemaal geen tijd aan te besteden. Nou, dat gaat zo nog even door. En dan gaan ze naar the best plans win. Nou, dan sabelen ze even alle plannen, plannenmakerijen neer. Nou, dat snap ik op zich nog wel. The best companies cascade goals. Hè? Dus je hebt doelen en zo, en die ga je dan doorvertalen. En daar zitten dan weer alle de hele beoordelingssystematiek maken ze daar even in as af. Deze vond ik wel heel erg mooi. The best people are well-rounded. Oftewel, mensen zijn multi-inzetbaar, kunnen van alles en nog wat doen. Hè. Dus zijn heel breed inzetbaar met hun kwaliteit. En zij zeggen eigenlijk van, ja, daar moet je mee ophouden. Want je moet mensen juist specialist laten worden. Je moet op zoek gaan naar waar ze zich sterk in voelen. En ze moeten ze juist daar moeten ze in. En ik zit nu in het laatste hoofdstuk. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Want dan moet je het boek maar verkopen. Maar ik zit in het laatste hoofdstuk. En het laatste hoofdstuk heet Leadership is a Thing. En ook daarvan zeggen ze, is onzin. Alles wat er ooit geschreven is over leiderschap, dat is een grote verzameling aan allerlei vaardigheden geworden. Wat onzin is. Mensen, het enige wat een leider definieert, is een volger. Nee, je bent pas een leider als je volgers hebt. Dus de volgers bepalen wie er een leider is. En die kun je dan vervolgens vragen, waarom vind je dit een leider? En in de regel is het zo dat een leider juist één bepaalde kwaliteit heeft, waar die heel erg goed in is. En heel veel andere kwaliteiten, die zijn dan ook opzommen. Hè? Dat is dan authenticiteit en je dingen goed kunnen verwoorden en empathisch zijn. Dus je hebt een hele lange lijst met allemaal vaardigheden die je volgens alle theorieën moet zijn. Waarbij zij eigenlijk zeggen, ja nee, die leider die heeft één ding waar die heel goed in is. En juist op dat moment is dat heel hard nodig. Dus je moet juist extreme moet je hebben. Een leider is dus blijkbaar ergens extreem in. Nou, zo gaat dat hele boek door. En als je nou in dit vakgebied zit en je gelooft dat boek, dan heb je een hoop dingen anders te doen, kan ik je zeggen. Maar wel heel erg leuk. En natuurlijk Amerikaans geschreven. Dus heel leuk met allerlei voorbeelden en verhaaltjes erin. Het enige wat ik irritant vind is dat het heeft twee schrijvers. En de ene schrijver is Marcus Buckingham. Die leest het ook zelf voor. Heeft een hele fijne stem. En de andere is een andere Engelsman. En die heeft een hele wel een mooie donkere stem, maar heel saai. Dus ik onthoud de helft van de hoofdstukken en de andere helft niet. Ja, als je het dan hebt over leiderschap en well-roundedness, dan hadden ze beter kunnen zeggen, Marcus, lees dat hele boek maar in je eentje voor. Nou, dat was die van mij. Mooi, hè?
Prachtig.
Nou, Anna, het inspiratieblokje weer in ere hersteld. En we zijn door het uur heen. Zo gaat dat dan, hè? Snel. Beetje maf dat ik gewoon eindig. Vind je? Dat is een beetje raar. Normaal eindigt de gast altijd. Nou ja, het is niet anders. Anna, wat ongelooflijk leuk dat je hier was. Weer.
Dankjewel.
Het was ondertussen wel alweer een tijdje geleden. Wij zien je ongetwijfeld snel weer.
Graag.
Hier in dit theater. En volgende week zijn wij er een weekje niet. Want dan is Pinksteren. Dus dan heb ik familietoernooi van de hockeyclub. En de week daarna zijn we er weer wel. Dus als je dan weer luistert, zouden wij het heel erg leuk vinden. Wil je nou in de tussentijd, verveel je, heb je niks te doen, zit je lang in de auto, of denk je, goh, Pinksterweekend, ga ik naar mijn schoonouders of ga ik heel veel podcasts luisteren, dan kun je naar peoplepower.radio of je googelt even op Spotify op peoplepower en dan kun je, ik denk, 239 afleveringen luisteren. Nou, dan heb je wat te doen. Fijn dat je hebt geluisterd. Doei.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl